Is dat dus niet zo? Omdat sterven gedefinieerd kan worden als het gaan in de dood, maar een gelovige die sterft in onze dagen gaat de dood niet in. Niet de toestand en niet het dodenrijk, niet de plaats. En dus staat er, hij zal de dood niet zien. Dat klopt dus precies. Maar als het koninkrijk openbaar wordt, wil het zeggen dat ook dat sterven niet meer gezien wordt. Dan is het er dus niet meer, dan leeft men gewoon door. Nog in dit lichaam, tot aan de jongste dag, waarbij niet alleen de aarde veranderd wordt, maar waarbij ook het lichaam van de gelovigen, het overblijfsel dus, veranderd wordt. En gezien wordt, ja, natuurlijk, ja. Nou, dan staat er in vers 23, zij zullen niet te vergeefs arbeiden, noch baren ter verstoring, want zij zijn het zaad der gezegenden des Heren en hun nakomelingen met hen, zodat je ziet dat ze nog nakomelingen verwekken ook. Ze zullen de vrucht van de arbeid hebben, wat dit trouwens gezegd wordt, ze zullen niet te vergeefs arbeiden, noch baren ter verstoring. Dat duidt op de situatie zoals die vroeger was, namelijk ze arbeiden en dan kwam de vijand om de vrucht van de arbeid te roven. Bij voorkeur in de dagen van de oogst uiteraard, hè. Zo was het denk maar aan de dagen van Richteren in ieder geval. En ze zullen nog baren ter verstoring, is precies dezelfde gedachte namelijk, dat op een gegeven moment een hele generatie van Israël, een jongere generatie, weggevoerd wordt in ballingschap en verstoord wordt dus. Hè. Maar het zal niet meer gebeuren, staat er. Want zij zijn het zaad der gezegenden des Heren en hun nakomelingen met hen. Dat wil dus in ieder geval zeggen dat daar nog voortplanting is. En dat bewijst weer dat het niet gaat over na de jongste dag, want in de opstanding, daar is geen voortplanting. En deze uitdrukking van hun nakomelingen met hen, die verklaart in zekere zin dus ook inderdaad vers 20, namelijk, een zoon daar 100 jaar oud zijnde zal vervloekt worden. Dat kan alleen als hij geboren is in de 1000 jaren, want als hij daarvoor geboren is, kon hij als ongelovige de 1000 jaren niet binnengaan. Hij moet dan dus in de 1000 jaren, tijdens de 1000 jaren geboren zijn uit gelovige ouders. Hier staat, ze zijn het zaad hun, de gezegende Heren en de nakomelingen met hen. Dat betekent niet dat alle nakomelingen dus behouden worden, want dat hebben we in vers 20 al gezien. Maar het betekent wel dat die nakomelingen zich in een bevoorrechte positie bevinden. Trouwens, 100 jaar lang leven in een koninkrijk waar je eigenlijk als ongelovige niet thuis hoort, dat moet toch als een zegen beschouwd worden. Dat het niet langer duurt dan 100 jaar, nou ja. Maar die 100 jaren zijn toch een zegen des Heren, lijkt mij, hè. Zo is het ook, ja.
Maar als je je nou voorstelt dat je met je 50ste een huis begint te bouwen en je sterft met je 100ste, dan verslijt je het niet meer.
Nee.
Dus dat verslijten, dat zie je toch mensen die eeuwig leven.
Ja, 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 ja.
En dat is het zaad wat hier staat.
Ja.
Tussen,
ja.
Dat ja,
nee, dat is het zo. De nakomelingen, ja, zo kun je het ook zeggen. De nakomelingen uit vers 23 zijn dus nakomelingen die kennelijk ook tot geloof gekomen zijn. Ja, want die niet tot geloof gekomen zijn, die sterven. Dat is vers 20, hè? Ja.
Dat zaad, dat heeft een diepere betekenis dan zomaar het nageslacht.
Ja, ze zijn de erfgenamen. Ze zijn de erfgenamen van degene die vroeger door de roeping Gods gezegend werden. Abraham, Isaac, Jacob, Israël in het algemeen enzovoorts. En die nakomelingen zijn dan, dat zaad, zijn dan de erfgenamen van het koninkrijk. Maar hun nakomelingen, over die nakomelingen van hen wordt dan ook nog gesproken. Het zaad en hun nakomelingen. Met hen. Dat wil zeggen dat er uitdrukkelijk sprake is van voortplanting in het koninkrijk nog. Maar wat hier over die nakomelingen gezegd wordt, is dat zij niet vergeefs zullen arbeiden noch baren ter verstoring. Zodat het inderdaad slechts gelovigen kunnen zijn. Hè? Ja. Zodat je maar ziet dat het er ook niet hoeft bij te staan. Dat weet je zo ook. Hè? Ja. En het zal geschieden eer zij roepen, zo zal ik antwoorden. Terwijl zij nog spreken, zo zal ik horen. En dat is precies wat we in de Bijbel, ook in het Oude Testament al tegenkomen. Hè? die gezegenden, die profeten, degene die eigenlijk moeten beschouwd worden als erfgenamen van het koninkrijk, die werden inderdaad verhoord zoals voordat ze uitgesproken waren. Ik moet daar weer denken aan Elia en Daniel. Niet te vergeten. Ja, de Heer reageert onmiddellijk. En dat is de beschrijving van het koninkrijk, waarna we overigens in vers 25 terechtkomen. En daar staat, de wolf en het lam zullen tezamen weiden, zodat er wolven en lammeren zijn in het koninkrijk. De leeuw zal stro eten als een rund, zodat er toch wat vreemds met de dieren aan de hand is. Want als een leeuw slechts stro eet als een rund, dan gaat de leeuw dood. De rund niet, ja, het rund niet, maar de leeuw wel. Want die kan dat spul niet eens verteren. Daar is een darmkanaal tekort voor, zeggen wij dan heel technisch. Ja, ik ben ook op het MUCO geweest. Dus. Nou goed. Want voor dat plantaardig voedsel heb je veel langere darmkanaal nodig. Nou, de leeuw zal stro eten als een rund. En stof zal de spijze der slang zijn. Soms denk ik dat het moet de slang van een stofzuiger zijn natuurlijk. Een stofzuigerslang is dit. Wat is dit voor een slang? Een stofzuigerslang. Nou ja. Stof zal de spijze der slang zijn. Namelijk, want daar gaat het om, wat nu volgt. Zij zullen geen kwaad doen, nog verderven op mijn ganse heilige berg, zegt de Heer. Nou, ik persoonlijk geloof dus, en dat heb ik eerder al eens verteld, dat vers 25 dan niet de beschrijving is van de 1000 jaren, maar van wat daarna volgt. Hè? Daar ben ik weer terug bij, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, en de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden. Want hoe ik dat ook draai, als een leeuw stro eet, dan is hij wedergeboren. Is je niet veranderd, is ook zijn leven niet maar verlengd. Zoals het van de mensen net gelezen hebben in verband met de 1000 jaren. Maar dan is hij fundamenteel veranderd. En dat betekent dat hij een nieuwe schepsel is. Hè? Niet meer wat langer leeft. Maar dan is hij een nieuwe schepping. Zodat ik geloof dat deze verse vanaf vers, laten we zeggen vanaf vers 20. In ieder geval tot en met vers 22... In ieder geval tot en met vers 22 spreken over de situatie voor de 1000 jaren. Of voor de jongste dag, sorry. En vers 23 en 24. Ja, ik zou niet weten waarom dat niet alleen voor, maar ook na de jongste dag zou gelden. Dus allebei, denk ik. Het maakt geen verschil gewoon. Het is gewoon een beschrijving van het nieuwe verbond en de nieuwe schepping. Terwijl vers 25 kennelijk, gezien wat erin staat, kennelijk de beschrijving geeft van een nieuwe schepping. Dat wil zeggen, een nieuwe schepping die openbaar geworden is en dus na de jongste dag. En daarmee is het verhaal rond, want dan zijn we weer terug bij vers 17. Ik schep nieuwe hemel en nieuwe aarde. Ja, want het probleem is natuurlijk dat weliswaar dikwijls gedacht wordt, omdat in de bundel van Johan de Heer staat, dat, ja, daar komt er van, dat die situatie van de wolf en het lam en de leeuw enzovoorts, en de adder en zo, dat de beschrijving is van de 1000 jaren, maar dat is niet waar. Het is de beschrijving van het koninkrijk. En 1000 jaren zijn slechts de eerste jaren van het eeuwige koninkrijk van de Messias. Zodat de eerste keuze is dat het van toepassing zou zijn op na de jongste dag. En dat pas later misschien ook de keuze zou kunnen zijn dat het gaat om daar nog voor. En die keuze maken wij in verband met vers 20 tot en met 22 in elk geval. Vanwege de slijtage en de dood die er dus nog wel is. Maar in vers 25 is die dood er zelfs niet meer. Bovendien als de in vers 20 tot 22 nog sprake is van de dood van de mens, zei het dan een ongelovige, dan vraag je toch af waarom in die dagen waarin de mens nog kan sterven, waarom daar ook een leeuw niet een lam zal eten. Wat is er dan mis met dat een lam sterft? He? Maar in vers 25 is dat niet meer zo. Dat wil zeggen, de wolf en de lam zullen tezamen weiden, waarbij de gedachte is dat de wolf die normaal het lam zou eten, niet het lam eet, maar gras eet. Dan moet hij toch fundamenteel veranderd zijn.
niet het gevolg van de vrede die over de... Het is een rijk van gerechtigheid en vrede.
Jawel.
En, maar niet in de dierenwereld dan.
Nou ja, dat hangt er vanaf. Dat hangt er vanaf wat wij daaronder wensen te verstaan. Want het zijn dan toch termen die we in de Bijbel helemaal niet tegenkomen, dacht ik. Hè? Over recht of gerechtigheid in de dierenwereld. Het is recht, het is nog altijd recht, dat dieren gedood en gegeten worden. En de wereld, en de Bijbel, laat ik zo zeggen. De Bijbel leert ons niet dat het gevolg is van een veranderde situatie van de mens. Ik bedoel dus eventueel de zondeval van de mens. Van de mens. Het zal best samenhangen met de zondeval, maar niet die van de mens. Want daar staat in elk geval nergens. Dus dat mag ik ook niet besluiten. En ik mag dus ook niet besluiten dat als de zonde van de mens wordt weggenomen en de duizend jaren aanbreken, dat dan de dierenwereld zou veranderd worden zodanig dat de dieren anders van samenstelling, anders van aard geworden zijn, terwijl de mens nog gewoon is wat hij altijd was. Want dat is in de duizend jaren zo, hè? De mens is nog steeds wat hij altijd was. Hij wordt wat ouder, maar hij is nog wat hij altijd was.
Maar als je zei 11 mensen, dan moet je zo.
Juist.
Ja. Een kind zoals een handsteker.
Ja.
En dan zeg je toch, nou, die ander die blijft nu, maar dan ook nog. Maar hier blijkt dat hij niet doet.
Nee, maar kijk, Jesaja 11 is natuurlijk een prachtig voorbeeld, omdat juist Jesaja 11 de dingen wel degelijk op in chronologische volgorde staan. En er staat het achteraan. Het is natuurlijk zonder meer zo dat je Jesaja 65, het vers wat we nu voor ons hebben, niet zomaar mogen verklaren los van Jesaja 11. Want het was al genoemd. Het waren dus al dingen die ons verteld zijn. En wat dan in Jesaja 65 staat, is daarmee niet in strijd. Nou, gaan we naar Jesaja 11. Dan moet ik er helaas wel erg snel doorheen natuurlijk. Hè. Maar er staat in Jesaja 11. Er zal een reisje voortkomen uit de afgehouden tronk van Izzy en een scheut uit zijn wortel zal vrucht voortbrengen. Dat is de opstanding van Christus. Daarmee begint de nieuwe schepping en het nieuwe verbond. Dat is het begin. Dan, en op hem zal geest des Heeren rusten. De geest der wijze en des verstand, de geest des raads en de sterkte en de geest der kennis en de vrezen des Heeren. Kortom, dat is de bedekte beschrijving van het verborgen koninkrijk, want het is hier geest. Allemaal geest. En bovendien 6 synoniemen worden genoemd, hè? Namelijk wijsheid, verstand, raad, sterkte, kennis, vrezen des Heeren. Heeft allemaal te maken met het woord. En dus met onze bedeling. Dat geldt ook voor vers 3. Zijn rieken, ruiken, dat is geest. Men ruikt namelijk gas. Geest. Zouden ze nu terecht zeggen? Gas, geest, geest. Het gaat om geestelijke dingen. Zijn rieken zal zijn in de vrezen des Heren. En hij zal naar het gezicht zijner ogen niet richten. Want het gaat niet om de uiterlijke dingen in onze bedeling. En zal ook naar het gehoor zijner oren niet bestraffen. Het gaat om inwendige, niet om uitwendige dingen. Kortom, vers 2 en 3 spreekt over onze bedeling. Vers 4 eigenlijk ook nog, want er staat, maar hij zal de... Waarom er niet staat en, weet ik ook niet. Namelijk, hij zal de armen met gerechtigheid richten en de zachtmoedigen, dat is een ander woord voor gelovigen. Zachtmoed, zachtgemoed is een zacht hart waarin geschreven kan worden Gods woord van het nieuwe verbond. Een zacht gemoed is een zacht hart. Zachtmoedigen zijn dus gelovigen, hè? Wordt ingeschreven. De zachtmoedigen des lands zullen met rechtmatigheid bestraft worden. En dan staat er echt doch, want tot zover was het vanaf vers 2 tot hier halverwege vers 4 een beschrijving van een verborgen koninkrijk. En dan staat er, doch hij zal de aarde, dat is het land, slaan met de roede zijns monds. En aarde zou natuurlijk de hele wereld kunnen zijn, maar het ligt voor de hand om eerst te denken aan Israël. Want na de roeping van de gemeente kom je bij het land terecht, en dat is Israël. Eretz, Israël, hè? Aarde. Hij zal de aarde, oftewel het land, slaan met de roede zijns monds. En met de adem zijner lippen zal hij de goddeloze doden. Waarbij we dus denken aan dat de Heer in de toekomst zal spreken in zijn grimmigheid en in zijn toorn. Uit Psalm 2, zeg maar. Hè. En dan staat er, en hij zal de goddeloze enkelvoud doden. Er gebeurt meer fout natuurlijk ook, maar er wordt gedacht aan enkelvoud in de eerste plaats, omdat het gaat om het beest. Dus zijn we dan terecht in de zesde bedeling, hè? Ook nieuwtestamentische bedeling. Dus eerst opstanding van Christus, dan de vijfde bedeling der verborgenheid, dan de zesde bedeling van de grote verdrukking en de onderwerping van de volkeren. Dan vers 5. Want gerechtigheid zal de gordel zijn de lenden zijn, ook zal de waarheid de gordel zijn de lenden zijn. Dat is de beschrijving van het geopenbaarde koninkrijk, de 1000 jaren dus, de zevende bedeling. Er gebeurt verder niks. Hier is geen oorlog, geen strijd, niks. Het is gewoon gerechtigheid en waarheid. En dat zijn natuurlijk kenmerken van het nieuwe verbond in het algemeen, maar in het bijzonder natuurlijk van de 1000 jaren. En dan de wolf zal met het lam verkeer in de luiper bij de geitenbok nederliggen en de kalf van de jonge leeuw het mes veten samen een klein jongske zal ze drijven. De koe en de boerin en de zoogkind en de basilisk. Vers 9. Men zal nergens leed doen nog verderf op de ganse berg mijn heiligheid. Want de aarde zal vol zijn van kennis des Heren gelijk de wateren de zee bedekken. Kortom, dat is de beschrijving niet meer van de 1000 jaren, maar van wat daarna volgt. Dat is de volgorde. Opstanding. Dan vijfde, zesde, zevende bedeling en in zekere zin achtste, namelijk de nieuwe schepping.
Maar vers 10 zal dan er niet meer aanvallen.
Nee, dat klopt. Er staat ook tenzelfde dagen. Dat wil zeggen, dat is niet daarna, maar er staat daarnaast. Hè? Het zal geschieden tenzelfde dagen dat de heiden naar de wortel van Izzy zullen vragen. Dat sluit aan naast gewoon vers 1. Dat wil zeggen, het gaat om de Christus die verschenen is. Het reisje wat voortgekomen is uit de afgehouden tronk van Izzy in de scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. En in vers 10 vinden we dezelfde uitdrukkingen weer, zodat vers 10 inderdaad niet aansluit achter vers 9, maar aan vers 1. Naast vers 1 dus. Hè. Vertel de verhaal nog een keer. Namelijk, de heidenen zullen naar de wortel van Izzy vragen, die staan zal tot benier der volken. En zijn rust zal heerlijk zijn, enzovoorts. En daarna wordt gesproken over strijd, hè. Er zal het overblijfsel vergaderen uit Assyrië, Egypte, Paters, Moreland, Elam en noem maar op. Kortom, er wordt normaal gesproken in de oud-testamentische profetieën geen verschil gemaakt tussen al die nieuw-testamentische bedelingen. Het is allemaal nieuw verbond namelijk. En de volgorde daarvan, dat heb ik aan het begin van deze morgen gezegd, de volgorde daarvan kennen wij wel, maar niet uit het Oude Testament zozeer, ik niet tenminste, maar wel uit het Nieuwe. En ik vind ze hier dus in Jesaja 11 vers 1 tot en met 9 wel terug. Daar vind ik de volgorde wel terug. Het begint bij de opstanding van Christus en het eindigt met de situatie van de nieuwe schepping. Want hoe dan ook, die dieren die daar beschreven worden zijn kennelijk een nieuwe schepping. De aarde trouwens zelf ook, want die is vol van de kennis des Heren, zodat ook dat veronderstelt dat er echt geen gelovige meer is. Geen ongelovige meer is, sorry. Nou, en binnen dat kader lezen wij dan ook Jesaja 65, waar we dezelfde woorden, maar dan veel korter en veel minder tegenkomen. Maar er staat ook, de wolf en de lam zullen tezamen weiden. En het eindigt ook met, zij zullen geen kwaad doen, nog verderven op mijn ganse heilige berg. Waarbij die heilige berg niet slechts Sion is, maar het is weer het oude verhaal. Er staat Sion, de heilige berg, maar het is uiteraard gewoon het hele koninkrijk. En dus de hele nieuwe schepping. En daar ging het ook over een nieuwe schepping namelijk. En dat stond in vers 17. En daar gaat het ook weer mee verder eigenlijk in 66 vers 1. Over die schepping, over een hele nieuwe schepping. Dat die nieuwe schepping zo geleidelijk tot stand komt, namelijk beginnend bij de opstanding van Christus en dan zich voortzettend in de gemeente en daarna de openbaring van het koninkrijk tot en met de jongste dag, dat zal duidelijk zijn, maar het wordt niet altijd op de juiste volgorde vermeld. Hoewel, hier in Jesaja 65 is natuurlijk op die volgorde ook niks aan te merken. Hè? Namelijk, ik schep een nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En dan is de vraag, hoe komt het dan zo tot stand? En dan zegt de Heer, nou, ik zal een koninkrijk oprichten en openbaren. Want daar krijg je de eerste beschrijving van. De gemeentelijke situatie wordt eigenlijk overgeslagen, hè. Maar je krijgt dan een beschrijving van de 1000 jaren, uitlopend in een beschrijving van een nieuwe schepping. namelijk in vers 25. Goed, ik vind het een raar gezicht hoor, een leeuw die stro eet. Hè? Met die tanden krijg je dat niet eens weg. Je kan niet eens kauwen, dan heeft hij van die... van die is een grote rij kiezen van dat is een totaal andere stof. Is het? Ja, het is volstrekt onmogelijk, zeggen wij. Ja goed, maar... Er is een nieuwe schepping, er is wat veranderd. Dat lijkt me een duidelijke zaak. En daarom geloof ik dus inderdaad dat het spreekt over echt de nieuwe hemel en nieuwe aarde in zijn uiterste vorm, in zijn uiterste openbaring, namelijk na de jongste dag. Maar goed, zo lang gaat onze koffie niet mee, dus ik stel voor dat we die nu eerst opdrinken. We gaan nu naar Jesaja 66, denk ik. Eindelijke verwerping der wederspannigen. Dat lucht op, hè? Eindelijke. Dat betekent natuurlijk uiteindelijk, aan het eind. Hè? Maar er staat, alzo zegt de Heere, de hemel is mijn troon en de aarde is de voetbank mijner voeten. Waar zou het huis zijn dat gij lieden mij zou bouwen en waar is de plaats mijner rust? Want mijn hand heeft al deze dingen gemaakt en al deze dingen zijn geweest, spreekt de Heere. Maar op deze zal ik zien, op de arme en verslagene van geest en die voor mijn woord beeft. Wie een os slacht, slaat een man. Wie een lam offert, breekt de hond, breekt een hondenhals. Wie spijsoffer offert, is als die zwijnenbloed offert. Wie wierook brandt, ten gedenkoffer, is als een die een afgod zegent. Deze verkiezen ook hun wegen en hun ziel heeft lust aan hun verfoeiselen. Ik zal ook verkiezen het loon hunner handelingen en hun vrezen zal ik over hen doen komen. Omdat ik geroepen heb en niemand antwoordde. Omdat ik gesproken heb en zij niet hoorden, maar deden dat kwaad is in mijn ogen en verkoren hetgeen waartoe ik geen lust had. Hoor des Heren woord, gij die voor zijn woord beeft. Uw broeders die u haten, die u verre afzonderen om mijns naams wil zeggen, dat de Heere heerlijk worden. Doch hij zal verschijnen tot u lieden vreugde, zij daarentegen zullen beschaamd worden. Er zal een stem van een groot rumoer uit de stad zijn, een stem uit de tempel, de stem des Heren, die zijn vijanden de verdiensten vergeldt. Tot zover. Eerst dan maar, hè. Want ik moet eerst even een algemene inleiding houden tot dit hoofdstuk. Dit hoofdstuk namelijk spreekt inderdaad over de eindelijke verwerping der wederspannigen. Dat klopt precies. Maar dat einde waarover dan hier gesproken wordt in het woord eindelijk, hè, dat woord dat einde, dat is namelijk al lang begonnen. En dat is het enige eigenlijk wat ik zeggen moet. Waarna volgt dat wat hier besproken wordt, de beschrijving is van de situatie zoals die ontstaan is na de eerste komst van Christus, namelijk door zijn dood en opstanding, zodat het eerst een beschrijving geeft en staat aardig op volgorde, voor zover ik gezien heb. Maar ik denk daar nooit altijd meer bij na of het op volgorde staat, want we kennen de volgorde. Maar staat aardig op volgorde. We krijgen namelijk eerst de beschrijving van de situatie van onze dagen en pas daarna de situatie van de grote verdrukking en van het koninkrijk. En uiteindelijk van de tweede dood. Dat is namelijk vers 24. Want hun worm zal niet sterven en hun vuur zal niet uitgeblust worden. En ze zullen alle vlees in afgrijzing wezen. Punt. Einde van het verhaal. De tweede dood. Einde van Jesaja dus. Maar laat ik maar voorin beginnen. Er staat alzo, zegt de Heer, de hemel is mijn troon en de aarde is de voetbank mijner voeten. Sinds wanneer dan? Ja, sinds de opstanding en hemelvaart van Christus. Sinds zijn opstanding, de hemelvaart sluit ik er altijd bij in, hè. Want het gaat niet over hemelvaarsdag, maar gewoon over de paasdag, hè. Ja, het is namelijk een verwijzing in elk geval naar Psalm 110, waar deze dingen genoemd worden. Ik moet eens even zien. De beroemde psalm. Dat is ongeveer de belangrijkste psalm van de Bijbel, denk ik wel eens. Maar er staat in Psalm 110... De Heer heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot voetbank uw voeten. En daarbij wordt wel eens de indruk gewekt, in de vertaling in elk geval, alsof de Heer daar zit te wachten totdat het gebeuren zal. Maar dat is een beetje een misverstand. Want hij zit daar aan zijn rechterhand, aan Gods rechterhand. En dat totdat duidt op het doel. En het doel is bereikt. Hè? Dat wil zeggen, de vijanden zijn voetbank, zijn er voeten. Waarna het alleen wacht op de uitwerking daarvan. Het is heel gemakkelijk als ik dit vers, Psalm 110 vers 1, gewoon leg naast de uitspraak van de Heer Jezus in Matthäus, dat hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde, dan moet dat duidelijk zijn. Hij zegt niet, mij zal dat gegeven worden. Hij zegt, mij is dat gegeven. En hij zit dus aan de rechterhand Gods op die troon, juist omdat de vijanden zijn gezet tot voetbank zijner voeten. Dat totdat is namelijk niet zozeer een tijdsaanduiding, maar het is een doel wat aangeduid wordt. Dat kan namelijk ook, hè. Dat moet je uit het verband opmaken natuurlijk, of het zo is. Maar wanneer we de juiste schriftplaatsen ernaast leggen, dan zal blijken dat het niet gaat om tijd. De Heer zit niet te wachten totdat dit gebeurt. Maar de Heer zit daar en daarmee is het gebeurd. Hij is gaan zitten met een voetbank onder zijn voeten. Voetbank is voor degene die zit immers. Nou, hij zit daar en heeft daar die voetbank onder zijn voeten. Dat is die wereld namelijk. Zodat het er nu nog maar op wacht dat hij inderdaad zijn heerschappij zal openbaren. En daarom haalde ik aan Matthäus, een van de laatste versen van Matthäus is geloof ik, hè. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Nou, daar gaat het nou maar om. Dat is al gebeurd. En dat is dan ook de situatie die beschreven wordt in Jesaja 66 vers 1. Je zou ook natuurlijk meteen naast Psalm 110 Psalm 2 moeten leggen. Moet je eigenlijk altijd doen, die twee psalmen, dat zijn een soort tweelingen. Want in Psalm 2 staat dat God zegt, ik toch heb mijn koning gesteld. Gezalfd staat het ten onrecht in de vertaling. Maar ik toch heb mijn koning gesteld. Het maakt geen verschil hoor, of er staat gezalfd of versteld. Het komt toch op hetzelfde neer, maar nou ja, goed, er staat er helemaal gesteld, neergezet. Want het gaat niet om zalven zozeer, het gaat om neerzetten, namelijk om opstanding uit de dood, zoals uit de rest van Psalm 2 blijkt. Ik toch heb mijn koning gesteld, neergezet over Sion, de berg mijner heiligheid. En dat is niet alleen maar Sion, dat is het hele koninkrijk uiteraard. En uiteindelijk zelfs een hele nieuwe schepping. En dan staat er, ik zal van het besluit verhalen. Je heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Synoniem voor gesteld, neergezet. Hè? Heden heb ik u verwekt. En in Handelingen 13, waar we dus gisteren net niet meer aan toe kwamen, staat dan dat die uitspraak van toepassing is op de opstanding van Christus. Dat wil zeggen, bij zijn opstanding werd hij tot koning gesteld. Waarna de psalm vervolgt met te zeggen, eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. Dat wil niet zeggen dat de heidenen niet zijn bezitting zijn, want dat zijn ze wel. Maar het punt is gewoon dat het wacht op het eisen van de Heer. Zodat bij dat eisen ook inderdaad die heidenen daadwerkelijk in de praktijk aan hem onderworpen worden. Het zijn twee verschillende dingen. Het ene is de officiële situatie, de jure heet dat dan, hè? De juridische situatie. De andere is de feitelijke situatie, de facto heet het dan. En juridisch is het zo dat de aarde de voetbank zijn en voeten is en dat hij tot koning is aangesteld. De feitelijke situatie is, in de praktijk dus, dat die heidenen zich daar niks aan gelegen laten liggen, maar de Heer zelf ook niet. Hij laat het maar zo. En dus zegt de vader tot de zoon, eis van mij en ik zal u geven, maar de zoon eist nog niet, tot vandaag nog steeds niet. Dus daar wacht het dan nog op. Maar die situatie, dat is wat beschreven wordt in Jesaja 66 vers 1, namelijk, de hemel is mijn troon. De aarde is de voetbank mijner voeten, heb u dat? Dat is precies Psalm 110. Hij zit op de troon, heeft dus een voetbank onder de voeten, zodat de voeten ook rusten. Dus de aarde is de voetbank mijner voeten, en waar zou nou dat huis zijn dat gijlieden mij zou bouwen? En waar is de plaats mijner rust? Maar het is dat huis natuurlijk. De plaats mijner rust is dat huis wat gebouwd zal worden. Er wordt gevraagd naar een tempel. De Heer zegt, ik zit nu op de troon, de aarde is dan voetbank mijn voeten, dat is wat voorzegd is, waar is nou mijn huis? Er zou nou een tempel zijn, die beneden. Kortom, dit geeft de beschrijving van de situatie van een ongelovig Israël. Want als het tot geloof zou komen, dan zou inderdaad Israël dat huis zijn, Afgezien van dat er ook een nog veel letterlijke toepassing is van dezelfde uitspraak en profetie, namelijk dat er ook letterlijk een huis gebouwd zal worden. En dat is de beroemde tempel uiteraard uit Ezechiël, de laatste hoofdstukken. Want die zou, dat is de tempel van de duizend jaren, zeg maar, hè? Kortom, als Israël zou deze Messias moeten aannemen en zou dan overgaan tot de bouw van een tempel. Maar nogmaals, Israël zelf zou die tempel zijn of zou dat huis zijn. Dus ook wat later in Efeze wordt aangehaald, waar gezegd wordt dat de heidenen zijn mede-erfgenamen van hetzelfde lichaam enzovoorts. Dat wil zeggen dat de heidenen die tot geloof gekomen zijn, deel hebben gekregen aan de zegeningen van Israël. En daarom staat er dat wij die geloven uit de heidenen gebouwd worden op hetzelfde fundament samen met de gelovigen uit de Joden en gebouwd worden tot één geestelijke tempel. Efeze 2 en 3. Ik citeerde het omgekeerd trouwens. Ik citeerde eerst 3 en toen 2. Maar niettemin, het gaat om de bouw van een huis. Daarna wordt gezegd dat de gemeente dat huis is. Maar het moet ook duidelijk zijn dat de oorspronkelijke bedoeling was dat Israël dat huis zou zijn. En daar wordt nu naar gevraagd, waar is dat huis? Waar is Bethel? Waar is het huis Gods? Nou, het is er niet, omdat Israël niet tot geloof is gekomen. Kortom, de Heer zit wel op de troon, maar het huis wordt niet gebouwd. Israël komt niet tot geloof, wordt ook niet terugverzameld en er wordt ook niet die letterlijke tempel in Jeruzalem gebouwd. En dat blijft ook zo, want deze verse, al wat er verder volgt, spreken inderdaad over de tegenwoordige situatie van Israël. Waarna gesproken wordt over de roeping of totstandkoming, eigenlijk de geboorte van de gemeente. En daarna wordt gesproken over de wedergeboorte van Israël. Maar dat is in het latere deel van dit hoofdstuk. Dat heb ik ook niet meer gelezen zo straks. Maar laten we maar even verder lezen. Er staat namelijk... laat ik het nog anders vertellen. Die tempel waarover gesproken wordt, hier, is bijvoorbeeld... Dan nemen we een hele korte lijn nu. Is bijvoorbeeld de tempel uit 2 Samuel 7... die uit het Davidisch verbond, waar ik het gisteravond dus even over had, hè, 2 Samuel 7, waar namelijk sprake is van de belofte aan David, die belofte die in Handelingen 13 wordt aangehaald, maar de belofte aan David in 2 Samuel 7, de beroemde vanaf vers 12 namelijk, nee, vers 11, en van die dag af dat ik geboden heb richters te wezen over mijn volk Israël, enzovoorts. Dat slaat bij het voorgaande. Slaat op het voorgaande. En dan, doch u heb ik rust gegeven van al uw vijanden. Ook geeft u de Heere te kennen dat de Heere u een huis maken zal. De Heere zal een huis maken voor David. Dat slaat misschien letterlijk op het paleis. Maar dat is natuurlijk zo letterlijk. Tuurlijk letterlijk. Maar het huis van David is niet zozeer zijn paleis als wel zijn dynastie. Dat wil zeggen, het koninklijk huis, zo heet het. Dat heet ook een huis. Hè? Maar dan staat er dus dat de Heer dat huis zou maken, maar vervolgens zou het ook de bedoeling zijn dat David een huis zou maken voor de Heer. Want de Heer maakt David een huis en David maakt voor de Heer een huis. Met die verstaande dan dat niet David zelf dat zou doen, maar zijn zoon. Een volgende generatie. Want het eerste wordt altijd weggenomen om het tweede te stellen. Dus dat gebeurt hier ook. Nou, dan staat er, vers 12, wanneer uw dagen zullen vervuld zijn. Hij werd geen 100 jaar, maar zijn dagen zouden vervuld worden. Hij werd 70. Hij was 30 toen hij koning werd en heeft 40 jaar geregeerd, dus dan werd hij 70. Ja. Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan dat uit uw lijf voortkomen zal en ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Ik vraag me af hoe lang men gediscussieerd heeft over de vraag of zijn met een hoofdletter of met een kleine letter moest. Ja, ik neem geen risico, dan neem ik een hoofdletter. Hè? Die, dat staat namelijk, zal mijn naam een huis bouwen. En dat staat tegenover vers 11, waar de Heer zegt dat hij een huis zou bouwen voor David. Maar het zaad van David zou een huis bouwen voor de Heer. En dan zeggen wij, dat slaat op de bouw van de tempel en het gaat over Salomo. De vertalers hebben het ook maar zo gelaten en hebben dus zijn in vers 12 ook met een kleine letter geschreven. Zo van, dat is Salomo. Daar is ook niks tegen in te brengen, omdat later Salomo dit inderdaad doet. En die was de rechtstreeks opvolger van David. En als hij het doet, staat er ook bij dat het de vervulling is van wat de Heer aan David beloofd had. Dus daar kun je geen spel tussen krijgen. Waar het niet dat wij weten dat Salomo dit deed, omdat hij ook een type is van Christus, die in werkelijkheid het huis zou bouwen, huis dan in een veel grotere betekenis, ook een letterlijke overigens, en dan is het weer de tempel in de duizend jaren, maar veel belangrijker is de overdrachtelijke, namelijk de bouw van Israël als volk Gods, en eventueel, want dat kan het ook zijn, de bouw van de gemeente als volk Gods. En als huisgods. Op beide is het namelijk van toepassing. Het had ook één geheel moeten zijn. Maar hoe dan ook, daar staat, die zal voor mijn naam een huis bouwen. En ik zal de stoel van zijn koninkrijk bevestigen. Maar die uitdrukking, ik zal de stoel zijn koninkrijk bevestigen tot in eeuwigheid, is natuurlijk eigenlijk van dezelfde betekenis als, en ik zal zijn huis bouwen. Ja. Zodat de Heer het huis van David zou bouwen. En de zaad van David zou het huis des Heren bouwen. En de Heer zou weer het huis van het zaad van David bouwen. Dat is wat er staat eigenlijk. Hè? Dus ik zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. Let wel, niet duizend jaren, maar in eeuwigheid. Het gaat om een eeuwig koninkrijk van de zoon van David. Dan zeggen wij, dat slaat op Salomo. Maar dat is natuurlijk maar een deel van de waarheid. Want de andere helft van de waarheid is dat er iemand zou komen nog meer dan Salomo. Matthäus 12 staat dat, hè. Meer dan Salomo is hier. En dat slaat namelijk op de echte Shlomo, de echte vredevorst, namelijk Christus zelf. En vandaar dan ook dat we een belofte hebben aan David met betrekking tot zijn, of aan Adam, aan Abraham met betrekking tot zijn zaad, en een belofte met betrekking tot David en zijn zaad. Dan heb ik het over het zaad der vrouw in verband met Adam en Eva nog even niet gehad. Doe ik ook niet meer, nu niet. Maar het gaat erom dat deze twee beloften aan Abraham en David de basis zijn van wat later dan het nieuwe verbond heet. Maar er zou een huis gebouwd worden. En als het zaad verschijnt, het zaad van David, dan zou het huis gebouwd moeten worden. En in hoofdstuk 66 van Jesaja is het zaad van David verschenen, namelijk Christus zelf. En hij zit aan de rechterhand Gods. De aarde is een voetbaansteen en voet. En waar blijft nou het huis? Dan kun je zeggen, ja, Salomo zou het bouwen, dus moet Christus het bouwen. Dat is natuurlijk wel waar. Maar de tempel werd natuurlijk opgebracht, hè, en bijeengebracht, ook de materialen ervan, door het volk. Zodat de tempel zelf weer een uitbeelding was van het volk. En al die stenen van de tempel zijn weer een uitbeelding van al de leden van het volk. Want zoals de stenen samengevoegd werden tot de bouw van de tempel, zo zouden de leden van het volk tot één gemaakt worden, tot één volk. En dat is dan die tempel. En Petrus haalt het later aan in 1 Petrus. Hè. Er staat dat wij als levende stenen. Nou ja, gij zegt, hè, maar goed, laten we maar het midden over wie het gaat. Maar zij zouden als levende stenen gebouwd worden, of toegevoegd worden aan die ene levende steen en opgroeien tot een tempel. Inderdaad, een geestelijk huis. Dus het een is een beeld van het andere. Ik zeg altijd, de stenen waarmee het huis gebouwd is, zijn een beeld van de leden van het huisgezin, zeggen we er dan bij. Gezin, anders denken we, anders begrijpen wij het niet meer met onze moderne verstand. Hè? Nou ja, maar zo is het wel. De stenen zijn een beeld van de leden van het huisgezin. En de stenen van de tempel zijn een beeld van de leden van het volk. En de tempel en het volk zijn dus eigenlijk synoniem. Het ene is een beeld van het andere. En als er staat dat een huis gebouwd zou worden, dan betekent het inderdaad dat het volk tot geloof zou komen en verzameld zou worden uit al de volkeren en tot één gemaakt zou worden enzovoorts. En de bouw van de tempel die daarop volgt, de letterlijke tempel, is daar gewoon een uitbeelding van. Nou, dus er zou een tempel gebouwd moeten worden. Nou, op 2 Samuel 7 ga ik nou maar niet verder in, want dan verdwalen we weer helemaal. Dus ik ga weer terug naar Jesaja, waar de Heer dan zegt, de hemel is mijn troon en de aarde is een voetbank mijn voeten. Waar is nou die tempel? Het is erg snel en laconiek gezegd. Zo, hier ben ik dan, en waar zijn nou de consumptiebonnen? Nee, dat gaat met muzikanten, die komen binnen, weet u wel. Hier zijn wij, waar zijn de consumptiebonnen? Maar goed, dat even terzijde. Maar zoiets is het, zo vlot staat het hier. Hè? Nou, daar is dan die Heer, daar heb je nou zo lang op gewacht. En men nou zegt de Heer, de hemel is mijn troon en de aarde is de voetbank mijn voeten. En waar is nou die tempel die jullie zouden bouwen? En niet alleen wordt gedacht aan de tempel, maar ook aan de tempeldienst. Want het gaat niet alleen om de tempel, het gaat om het hele volk, het hele koninkrijk en ook de dienst van het volk. En, want daar wordt dan verderop ingegaan in vers 3. Maar eerst zegt vers 2 nog, want mijn hand heeft al deze dingen gemaakt en al deze dingen zijn geweest, waarna de vraag is welke alle dingen. Nou, al deze dingen die gemaakt zijn, zijn uiteraard de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde. En wat dacht u van bijvoorbeeld dat al deze dingen ook is, de wolf en het lam die tezamen zullen weiden en de leeuw die zal stro eten, gelijke rund. En de slang die de stof eet enzovoort en geen vlieg kwaad doet. Ze zullen geen vlieg kwaad doen, staat er immers. Nog verderven op mijn ganse heilige berg of zoiets. maar al deze dingen zijn gemaakt. Kortom, al deze dingen is de aanduiding van de nieuwe schepping. Dat is trouwens heel voor de hand liggend, want de term alle dingen is, als er tenminste geen beperkende bepaling bij staat, de aanduiding van de hele schepping, alle dingen, het heelal namelijk, noemen wij dat. En al deze dingen wil zeggen dat het hier aangewezen wordt. Hè? En al deze, en er staat er, en al deze dingen zijn geweest, in de tweede zin uit vers 2, en dat slaat uiteraard op een oude schepping. Nou ja, je kunt in zo'n vers even verdwalen. Er staat tweemaal alle dingen, maar al deze dingen, hè? Maar de eerste keer is het de nieuwe schepping en de tweede keer is het de oude schepping uiteraard, hè. Namelijk, mijn hand heeft al deze dingen gemaakt en al deze dingen zijn geweest. Er is een nieuwe tot stand gekomen, het oude wordt niet meer gedacht. Dat is een normale combinatie in de Bijbel. Zie maar nog maar eens in 65 vers 17. Ik schep nieuwe hemel en een nieuwe aarde en de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden. Dan heb je het nieuwe en het oude naast elkaar. Hetzelfde vind je in 2 Korinthe 5. Het oude is voorbij gegaan, alle dingen zijn nieuw geworden, staat het ook naast elkaar. En in laatste instantie in Openbaring 21 is het, ja. Ik wou net zeggen, ik begin het toch te leren, want 19 en 20 haal ik altijd door elkaar. Maar het is zelfs 21 vers 1, maar ik beweer altijd dat het eigenlijk 20 vers 16 had moeten zijn. Maar daar staat, 21 vers 1, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan. Precies hetzelfde. En nieuwe gezien, oude voorbij, staat er meteen bij. Oude is er niet meer. Nou, hetzelfde vind je eigenlijk ook in 20 vers 11. Al wordt daar niet een nieuwe schepping genoemd, maar er wordt wel genoemd de grote witte troon. En ik zou niet weten waarom we niet in verband met die grote witte troon ook zouden denken aan die nieuwe schepping. Met een troon, immers. Waarbij het nieuwe gezien wordt, het koninkrijk namelijk, het eeuwige koninkrijk van Christus, waarbij de aarde, de oude wel te verstaan en de hemel wegvloden en geen plaats is voor die gevonden. Maar hoe dat ook zij, we vinden die dingen bij elkaar. Een nieuwe schepping verschijnt en er staat erbij dat de oude verdwijnt. En dat mogen we dus in 66 vers 2 ook verwachten. En daar staat er ook, want mijn hand heeft al deze dingen gemaakt. Dat slaat uiteraard op het scheppen van een nieuwe hemel en aarde, inclusief die dieren dan uit voorgaande vers. Nou ja, voorgaande versen. En dan zouden we moeten verwachten dat er ook iets gezegd zou worden over de oude die voorbij gegaan is. En dan staat er ook, en al deze dingen zijn geweest, dat zijn dus de dingen van de oude schepping. Spreek de Heer. En dat staat er dan, hè. En dat is eigenlijk het einde van de gedachte. Die begint met, al zo zegt de Heer in vers 1. En die eindigt hier halverwege vers 2 met, spreek de Heer. En daartussenin staat dus wat hij zegt, namelijk dat de nieuwe schepping tot stand gekomen is, dat de oude voorbij gegaan is en dat dus de hemel zijn troon is. Dan zie je nog een keer de combinatie met Openbaring 19, de laatste verse. De grote witte troon en de oude schepping verdwijnt. En hier vind je het ook. Een troon, de hemel is mijn troon. En de oude schepping verdwijnt. En er wordt een nieuwe openbaar. Dat is de combinatie. Maar de vraag is, waar is nou dat huis? Kortom, die nieuwe schepping komt tot stand, maar het huis is er nog niet. En dat is de situatie van onze dagen. En daarnaast zou je moeten leggen de Korinthebrieven, waarin 2 Korinthe 5 staat. Alles is nieuw geworden. Wie in Christus is, is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Alle dingen zijn nieuw geworden. Maar het zijn ook die Korinthebrieven die zeggen dat er nou een tempel gebouwd moet worden. Een geestelijke tempel. 1 Korinthe 3. Gebouwd niet met hout, hooi en strooi of zoiets, maar met goud, zilver en kostelijke stenen. Dat huis, het huis Gods. Later heet het dan in plaats van huis een lichaam, wat in de praktijk ook geen verschil maakt. Maar niettemin gaat het om die dingen. Kortom, hier in de aanhef van Jesaja 66 vers 1 en de eerste helft van vers 2 staat, nieuwe schepping is tot stand gekomen, niet omdat die openbaar is, want het is de jongste dag niet, maar wel omdat die tot stand gekomen is door de opstanding van Christus. En 2 Korinthe 5, die ook niet spreekt over de jongste dag, maar over ver daarvoor, zegt, alles het oude is voorbij gegaan, alle dingen zijn nieuw geworden, zo is het nog eenmaal. En nou is de vraag, waar is dat huis? Het huis is er niet. En omdat Israël het niet bouwt, dat huis, of omdat het door of in Israël niet gebouwd wordt, bouwt God een huis. Maar dan, maar daarbuitenom, dan maar zonder Israël. Min of meer, ik mag het niet echt zo zeggen. Maar laten we zeggen dan in ieder geval buiten het Jodendom. Om. Want vervolgens wordt wel degelijk het Jodendom beschreven. Let maar eens op, er staat verder namelijk. Maar op deze zal ik zien, dubbele punt eigenlijk, op de armen en verslagenen van geest. Oftewel, de Heer zegt, al dus bij het nieuw is gekomen, de tempel is er weliswaar niet, maar toch zal ik zien op de armen en verslagenen van geest. Begrijp je me goed? Dat is niet de armen en verslagenen van geest, maar het is de armen van geest en de verslagenen van geest. Waarbij het ook maar om één ding gaat, arm van geest, namelijk verslagenen van geest. Hij had namelijk, die arme van geest wil zeggen dat hij weinig geest heeft. En omdat hij weinig geest heeft, wordt die geest ook makkelijk verslagen. Veronderstel maar dat de strijd gevoerd wordt tegen die geest, wel als er weinig geest is. Klein in getal of zo, of in gewicht, weet je veel, ik weet niet hoe je zoiets meet, hoe meet je geest? Weet ik eigenlijk niet, hè? In aantal flessen? Ik weet niet. Maar, of in UQ. Dat kan ook nog. Maar als het weinig geest is, wordt het gemakkelijk verslagen. Dus dat is de gedachte. Arm, namelijk verslagen van geest. Maar wie is degene die arm en verslagen van geest is? Dan zijn ze arm van geest. Dat wil zeggen, die geneigd zijn of bereid zijn hun eigen gedachten, hun eigen geest dus, hun eigen gedachten te onderwerpen aan de gedachten van God, of beter nog, aan het woord van God. Kijk, zij die rijk zijn van geest, die denken veel en gebruiken dat gewoonlijk om zich met hun gedachten, hun eigen filosofieën te stellen boven wat God gesproken heeft. Armen van geest zijn dus niet zwakzinnigen of iets dergelijks, ook niet minder begaafden of iets dergelijks. Armen van geest zijn gewoon diegenen die zich onderwerpen aan de veel grotere, aan de veel rijkere geest van God en dus aan wat God gesproken heeft. Rijken van geest, in diezelfde strekking van het woord, zijn dus degenen die het woord Gods tegenspreken. Die hun eigen woorden stellen tegenover het woord God. Dat zijn de beroemde tegensprekers, ook aangeduid gewoon als ongelovigen. In Hebreeën bijvoorbeeld. Maar armen van geest zijn gewoon gelovigen. Die zeggen, nou ja, ik weet ook niet, maar God heeft gesproken. Daar hoef je niet zwakzinnig voor te zijn om dat te geloven. Je moet er alleen niet hoogmoedig voor zijn. Althans. Ja. Ja, dus dat is wat hier staat. De Heer zegt, ik zal zien op, dan is hij dus opziener. Als hij ziet op, En als hij opziener is, heb ik eens een Peters nagevraagd, dan is hij ook herder. Want een herder is een opziener. Een opziener is een herder, want de herder is de opziener over de kudde. Ziet toe op de kudde. Kortom, de opziener die hier genoemd wordt, is inderdaad de herder van de kudde, oftewel het is gewoon Christus zelf. Hè. Hij zal zien op de armen en verslagenen van geest. Zijn kudde bestaat dus uit armen en verslagenen van geest. En omdat de Heer zelf ook wel weet dat die uitdrukking wat moeilijk is, staat er gewoon achter wat het is. Namelijk, die voor mijn woord beeft. Namelijk, vertaald met en, namelijk die voor mijn woord beeft. Want het woord Gods komt voort uit de geest Gods. En het woord van de mens komt voort uit de geest van de mens. En dan ontstaat er strijd om te bepalen welke geest het sterkst is. En dus kun je beter arm en verslagen van geest zijn, dan is Gods geest sterker. En dan ziet God op je toe. In plaats van andersom. Want zij die sterk zijn van geest zijn die lui die altijd beter weten dan wat God gezegd heeft. En ze zien toe of God wel goed doet wat hij doen moet. En als hij het niet doet, dwingen ze me toe. Nee, via een hongerstaking of via actiegroep. Het schreeuwen van allerlei leuzen enzovoorts. Er zijn ook andere termen voor. Maar die durf ik nou niet te gebruiken. Ik hoop dat het zo ook duidelijk is. Hè? Op allerlei wijze ziet men toe of God zijn werk wel goed doet. En als hij kennelijk in gebreken blijft, zullen wij wel zorgen dat we hem herinneren aan de, waar hij in gebreken blijft. Zo zit het ongeveer. Hè? Heb ik het toch netjes gezegd of niet? Ja? Nou, in ieder geval, wat hier staat is dus dat de Heer zou, dat er geen tempel zou zijn. Kortom, spreekt over het ongeloof van Israël. Letterlijk is die tempel er dus ook niet, hè? En dat komt pas na de bekering van Israël, in de 1000 jaren namelijk. Dan pas komt die tempel. Maar er is inmiddels wel van iets anders sprake, namelijk dat de Heer zal zien op de armen en verslagenen van geest, oftewel hij zou de herder zijn van, dat is dan hetzelfde, de armen en verslagenen van geest. Kortom, hij zou de herder zijn van de gelovigen, namelijk van degene die voor zijn woord beven. Dat is het laatste deel van vers 2. Daartegenover vinden we een beschrijving, ja, laat ik het anders zeggen, die arme en verslagene van geest en die voor zijn woord beeft, dat is uiteraard gewoon de gemeente. Hè? Waarna in vers 3 een beschrijving volgt van het ongelovige Israël. Nog levend, zoals in de dagen van de Heer Jezus. Er staat, wie een os slacht, slacht een man. Veronderstel dat ze dat dus nog deden toen. Dat deden ze ook, hè. In de dagen van Handelingen, zeg maar, hè. En wie een lam offert, breekt een hond de hals. En wie spijsoffer offert, is als die zwijnenbloed offert. En wie wierookbrand en gedenkoffer is, als die een afgod zegent. Kortom, het wordt beschouwd als je reinste afgoderij, maar dat is een niet gepast woord. Het is je onreinste afgoderij uiteraard. Maar ik bedoel natuurlijk de zuiverste afgoderij. Want wat er van de aan judaïsme overbleef na de opstanding van Christus, was natuurlijk helemaal niks anders meer dan afgoderij. Of alleen maar zinloos bloedvergieten. Maar het is wel degelijk afgoderij, omdat het natuurlijk als religie beschouwd werd. En als men de Heer er niet mee dient, dan dient men dus de afgoden. Als men God er niet mee dient, dan is het de dienst aan de afgoden. Zodat dit de beschrijving is van de eredienst van Israël, van de Joden, na de opstanding van Christus. Je moet bedenken dat deze dienst in de tempel, zoals ik al eerder verteld heb, in de eerste plaats niet was in overeenstemming met de wet. Op geen manier had er iets mee te maken, maar daar bleef het dan ook bij. Het was dus al in strijd met de wet en als zodanig wilde de Heer het ook niet. Dat wordt uitgebreid genoeg verteld in Haggai, Zacharia, Malachi, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Dat was 7 boeken waarin dat het onderwerp is eigenlijk, hè. Zolang als het Jodendom bestond, werd het door de Heer veroordeeld. Maar er komt er nog bij dat na de opstanding van Christus ook de wet vervuld was, zodat die hele Oud-Testamentische dienst helemaal niet meer zou bestaan. Het was al een afwijking ervan, hè, van de wet, Maar door de opstanding van Christus, door zijn dood en opstanding, werd de wet ook nog eens vervuld en voltooid, zodat er daarna helemaal geen enkele reden meer was om die dienst in de tempel in stand te houden. Ze hebben dat nog enige tientallen jaren volgehouden, weliswaar, maar daarna heeft de Heer zelf de tempel verwoest, zodat het onmogelijk werd. En nou kennen wij dus orthodoxe Joden die jaarlijks een paar dagen wenen over het feit dat er geen tempel is. Maar het is de Heer zelf die hem verwoest heeft. En wenen heeft alleen zin wanneer men zich bekeert tot de Heer en dan over de Heer rouw klaagt als over een geboren zoon. Dan heeft het zin om erover te wenen. Maar eerder niet natuurlijk, hè. Eerder is het alleen maar ongeloof en eventueel meelijden met zichzelf. Wat ik geen mens kwalijk neem overigens. Maar niettemin, dat is het dan wel, hè. Het is ook wel wat zielig, naar de mens geredeneerd. Maar ja, we worden niet geacht naar de mens te redeneren eigenlijk, hè. Nou, hoe dat ook zij, in vers 3 dus van Jesaja 66 wordt de tegenwoordige dienst van Israël onder de wet besproken. Ik zeg tegenwoordig, omdat ik bedoel in de tegenwoordige bedeling, al weet ik natuurlijk ook wel dat aan die dienst in de tempel een einde gekomen is door de verwoesting van de tempel in het jaar 70. Maar er staat tegenover dat ik helemaal niet uitsluit dat in de toekomst alsnog een soort van tempeldienst zal ontstaan na de opname van de gemeente. Ik zei soort van tempeldienst, omdat ik stellig niet geloof dat er echt een tempel staan zal. Misschien wijk ik dan ook af van meer gangbare opvattingen. Maar ik geloof niet dat er in de zesde bedeling een tempel zal staan. In de zevende wel, dat is die van Ezechiël, zoals in Ezechiël beschreven, maar in de zesde niet. De enige reden die ik daarvoor heb, is natuurlijk gewoon dat nergens staat. Er staat namelijk uitdrukkelijk niks over een tempel na de opname van de gemeente en voorafgaand aan de 1000 jaren. Er wordt wel gesproken over een heiligdom, maar een heiligdom is een heilig ding en een heilig ding is een heilige plaats. En dat kan ik goed verantwoorden, omdat deze beide uitdrukkingen gebruikt worden, namelijk heiligdom en heilige plaats. Maar de uitdrukking tempel wordt niet genoemd, en dat is juist opmerkelijk, omdat er dan andere termen gebruikt worden dan tempel. Dat lag nou het meest voor de hand om tempel te zeggen, maar er staat niet tempel, er staat heiligdom of heilige plaats. En juist het noemen van heiligdom of heilige plaats in plaats van tempel zou je zelfs kunnen beschouwen als een bewijs voor dat er inderdaad geen tempel staat, omdat dat de voorhand liggende uitdrukking zou zijn dan. Wat staat er niet? Daar staat tempel gods, ja. Ja, dat is waar. Ja, dat klopt. Maar de uitdrukking tempel gods is in de eerste plaats in verband met het beest de vertaling van Babel, Bab-El. Dat betekent namelijk tempel gods. Letterlijk. Zodat ik dan eerst denk aan Babel en pas in tweede instantie aan Jeruzalem. En als er over Jeruzalem staat dat daar een beeld wordt opgericht, gewijd aan het beest, dan staat er juist, wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniel de profeet, staande in de heilige plaats, niet tempel. En dat is het opmerkelijke. Wel heilige plaats, maar niet tempel. Waarom niet tempel? Nou, waarschijnlijk omdat er dus inderdaad geen tempel is.
Dat is nu eigenlijk ook, als je daar de rok op de dom
op. Ja, dom op de rok, ja. Er is geen tempel. Ja, het is de heilige plaats, maar het is geen tempel. Nee. En ik zou het nog niet eens onmogelijk achten dat die dome of de rok die functie gaat vervullen van het opgericht teken. Dat kan allemaal best. Dan wordt er iets veranderd aan de dienst daar en aan de betekenis ervan. Maar goed, niettemin zou dat wel kunnen. Maar een tempel verwacht ik niet. Nee. Er zijn twee schriftplaatsen waarover een tempel gesproken wordt in verband met de toekomst voor de 1000 jaren. Dat is één, die ene noemde u net, dat is 2 Thessalonicense 2. Maar zoals gezegd, dat kan heel gemakkelijk op Babel van toepassing zijn. Want dat is in elk geval waar, dat hij zich in Babel als God zal laten aanbidden. Dat het ook in Jeruzalem gebeurt, is waar. Maar dat hoef je daar niet per se te lezen in 2 Thessalonicense 2, want daar gaat het ook niet speciaal over. En de andere schriftplaats is die van Openbaring 11, vers 1. Maar het misverstand in Openbaring 11 vers 1 is dat het daar zou gaan over een letterlijke tempel en een letterlijk Jeruzalem. Want het is niet zo. In Openbaring 11 vers 1 gaat het om een visioen waarbij de daar gemeten tempel door de engel een uitbeelding is van de gemeente. En zelfs van de opname van de gemeente. Hij wordt namelijk opgemeten om ingeschreven te worden in het kadaster. En dat betekent dat de gemeente, dat is de tempel gods, voltooid is en dus opgenomen wordt. En daarna wordt er meteen gezegd, meet de tempel wel, maar meet de voorhof niet. En er staat erbij dat die voorhof een type is van Jeruzalem. Wel, als het letterlijk zou zijn, dan zou er moeten staan, meet Jeruzalem niet. Maar omdat het niet letterlijk, maar slechts overdrachtelijk is, staat er, meet de voorhof niet. Want de heilige stad, of de stad, of hoe het dan maar heten mag, is aan de heidenen gegeven. Ter vertreding. Dat is leuk voor diegenen die denken dat tijden der heidenen en dus de vertreding van Jeruzalem voltooid werden in 1967. Toen het oude stadsdeel van Jeruzalem op de Arabieren veroverd werd. Toen zeiden ze, nou wordt Jeruzalem niet langer door de heidenen vertreden, nu zijn de tijden der heidenen vol. Dat is een heel normale, heel bekende gedachte. Maar Openbaring spreekt over de vertreding van de heilige stad nog steeds. Door heidenen, in ieder geval door ongelovigen, in de 70ste week van Daniel. Nou, hoe dat ook zij, er staat mee, de tempel wordt gemeten, maar mee de voorhof niet, want Jeruzalem, staat er een heilige stad of zo? Wat staat er, Jannie? Ja? De heilige stad staat er, ja. Dus heb je weer heilige plaats, heilige stad. Maar in ieder geval is door voorhof die niet gemeten wordt een beeld van Jeruzalem. En daarmee van het Jodendom, het Joodse volk in het algemeen. Waarbij dus de tempel die wel gemeten wordt, niet meer vertreden wordt. Maar dat komt omdat dat een beeld is van de gemeente. Zodat je die tekst niet kunt gebruiken ten bewijze dat er een letterlijke tempel zou staan in Jeruzalem. Integendeel, daar gaat het namelijk niet over. De tempel wordt gemeten, de voorhof niet. Want de gemeente is weg, is voltooid, maar Israël nog niet. En dat gaat nu gebeuren. En dat is wat er verder volgt. Namelijk, de 70ste week van Daniel begint daar meteen. Waarbij in de eerste helft van de 70ste week van Daniel de twee getuigen optreden, prediken in de straten van Jeruzalem. Eindigend niet in de wederkomst van Christus op de Olijfberg, maar eindigend in de dood van de twee getuigen. Zodat die halve week die daar genoemd wordt inderdaad niet de tweede helft is van de week, maar de eerste helft. Zodat dat beeld daarvan, of het visioen, het type van Daniel, van Openbaring 11 volledig overeenkomt met Openbaring 12. Dat is namelijk precies hetzelfde. Daar wordt de mannelijke zoon weggerukt tot God en zijn troon en de vrouw vlucht naar de woestijn. Dat is precies hetzelfde. Namelijk opname van de gemeente en dan begint de 70ste week van Daniel. Beide hoofdstukken beginnen dus met hetzelfde. Maar je kunt er dus geen letterlijke tempel in lezen. En verder vind je het ook niet. Voor zover er verder sprake is van een tempel, wordt in Openbaring gaat het over de hemel. Dat kan al niet missen, want ook als je onder de tempel verstaat de gemeente, dan kom je in de hemel terecht, maakt niks uit. Dat is dus de hemel. Dus een letterlijke tempel heb ik nog nooit gelezen. Niet ondubbelzinnig. Goed, nou, gaan we terug naar Jesaja 66. Daar is sprake van de een of andere offerdienst. Dat was zo na de verwerping van de Messias en dus in de dagen van Handelingen. En daarvan vinden we hier de beschrijving. Het sluit niet uit dat het ook de beschrijving kan zijn van een situatie zoals die na de opname van de gemeente bestaat. In ieder geval in de eerste helft van de 70ste week van Daniel. Want dan zou toch een soort van offerdienst zijn, hè? Want kijk, je kunt niet slacht en spijsoffer wegnemen als het er niet eerst is. En aangezien het weggenomen wordt in het midden van de 70ste week volgens Daniel 9 vers 27, zal het dus waarschijnlijk ingesteld worden bij het aanbreken van de 70ste week. Dat zal dus met het verbond te maken hebben wat gesloten wordt. Maar dat er een tempel gebouwd wordt, misschien wil men dat wel, maar men komt in ieder geval zover niet. Dat kan trouwens ook moeilijk, want dan ga ik even naar de mensen er neer in. Na de opname van de gemeente krijg je 3,5 jaar van vrede en geen gevaar. In die 3,5 jaar is er al een soort van eredienst. Maar in het midden van de 70ste week, dus 3,5 jaar later, wordt dat al verbroken. Door internationale verwikkelingen. Zodat je dan afvraagt, wanneer moeten ze die tempel dan bouwen? In die 3,5 jaar? Lijkt me wel erg snel. Zomaar ineens, hè? En dan nog, daarna heb je 3,5 jaar van verwoesting en dan 33 jaar waarin de vrouw tot het heiligdom niet zou komen. Zal dus geen tempel gebouwd worden. En daarbij gaat het uiteraard over de nieuwe tempel die in de 1000 jaren wel gebouwd zal worden. Ik ga nu wat snel natuurlijk, dat weet ik wel. Maar van de kraamvrouw, weet u wel, in Leviticus 12 staat, 7,33 onrein en tot het heiligdom zal zij niet komen. Dat betekent dat ze geen tempel zal bouwen. In elk geval. En dat betekent dat in de 33 jaar die tempel niet gebouwd wordt. Wel, er zal zeker ook geen tempel gebouwd worden gewijd aan het beest. Want Israël is dan al bekeerd. Dus zo'n tempel waar we het over hebben zou alleen eventueel kunnen ontstaan in de 70ste week van Daniël. Maar die moet dan in de eerste helft van de 70ste week al voltooid zijn. Anders kan het niet. En aangezien hij pas gebouwd kan gaan worden bij de aanvang van de 70ste week, is er dus ook nauwelijks tijd voor om zoiets te doen. Dat is natuurlijk geen bewijs, dat weet ik wel, want als je wil kun je heel snel bouwen. Ja. Maar ik verwacht het niet. Maar niet omdat er niet tijd genoeg zou zijn, maar om de andere reden die ik al genoemd heb. Er staat namelijk nergens. Ik heb het tenminste nog nooit ergens gelezen. Goed, nou dan gaan we verder. Namelijk in vers 3 wordt dan de beschrijving van het ongelovig Jodendom beschreven, gevonden. En dan in vers 4. Ik zal ook verkiezen het loon hunner handelingen en hun vrezen zal ik over hen doen komen, omdat ik geroepen heb en niemand antwoordde. Omdat ik gesproken heb, dat woord omdat staat er dan niet meer, maar daar moet je erbij denken. Omdat ik gesproken heb en zij niet hoorden. Dat is hetzelfde natuurlijk. God heeft geroepen en niemand antwoordde. Ik heb gesproken en ze hoorden niet. God sprak namelijk tot hen in deze laatste dagen door de Zoon. Dat wil zeggen, God heeft zijn woord in Israël gezonden, het woord dat vlees geworden is en onder hen gewoond heeft. God heeft tot hen gesproken door de Heer Jezus, maar er was niemand die luisterde. Men is niet tot geloof gekomen in die Zoon. En daarom zou over Israël komen het loon hunner handelingen en hun vrezen zou over hen komen. Kortom, ze deden kwaad was in de ogen des Heren. En zij verkoren hetgeen waartoe de Heren geen lust had. En dus zal over Israël een oordeel komen. Uiteindelijk, het oordeel van de verdrukking. Dan moet ik erbij zeggen dat de huidige situatie van Israël natuurlijk ook zo beschreven kan worden. Hè? Namelijk als toorn in de eerste plaats en in de tweede plaats ook als oordeel Gods over het volk, wat immers verblind en verhard geworden is en de prooi is geworden van al die vijandelijke heidenen. Afgezien nog van dat inderdaad Jeruzalem verwoest is geworden en de toenmalige tempel verbrand. Waarna een heel moeilijk vers volgt, dat is vers 5. Namelijk, hoor des Heren woord, gij die voor zijn woord beeft, uw broeders die u haten, die u verre afzonderen om mijn naams wil zeggen, dat de Heren heerlijk worden, doch hij zal verschijnen tot jullie de vreugde, zij daarentegen zullen beschaamd worden. Als je het één keer weet, is er niks moeilijks aan. Maar als je het vers voor het eerst leest, dan wordt het moeilijk. Kijk, de sleutel ligt natuurlijk in gij die voor zijn woord beeft. Want wij wisten al inmiddels wie dat zijn. Namelijk, de uitdrukker stond in vers 2, nou zie je het, hè? Zo werkt het. De uitdrukker stond in vers 2 en bleek daar van toepassing op de armen en verslagenen van geest. Kortom, op de gelovigen van onze bedeling, op de gelovigen van sinds de opstanding van Christus, nog in de tijd dat Israël ongelovig is. Dat kan alleen maar de gemeente zijn. Kortom, in vers 5 wordt gesproken tot de gemeente. Hoor des Heren woord, gij die voor zijn woord beeft. Dat is ook wel leuk, hè? Ja. Dat is een mooi ezelsbruggetje, hè? Het is nog vers 5 ook. Ja. Nou, hoort des Heren woord, gij die voor zijn woord beeft. Uw broeders die u haten, die u verre afzonderen, om mijns naams wil. Die zeggen dat de Heere Jehovah staat, dat Jehovah heerlijk worden. Maar dan de vraag is, wie zijn die broeders dan? Dat is inderdaad het Joodse volk, ja. Dat is het Joodse volk. Maar waarom worden zij dan broeders genoemd? Als de gemeente is een gemeente uit de heidenen. En dit zijn Joden. En waarom zijn het dan onze broeders? Daar staat hij verder niet bij natuurlijk, hè?
Ik denk dat
het
een keer...
Ze zullen dan toch nog geloof komen en daar zullen ze dan nog wel vast broeders doen.
Wat dacht je er nou van dat de gemeente inderdaad bestaat uit de 10 stammen van Israël, in het algemeen gesproken? En dit zijn de Joden, de 2 stammen van Israël.
Die van verre zijn.
Ja, die verre zijn. Staat er, die u verre afzonderen. Uw broeders die u verre, die u haten, die u verre afzonderen. Dat verre afzonden slaat natuurlijk op heidenen, maar dat broeders, dat kom je in de Bijbel niet tegen. Dat de Joden en heidenen broeders zijn. Ja, in Christus als ze allemaal tot geloof gekomen zijn. Maar het gaat hier om ongelovigen. Het gaat hier om ongelovigen die dus niet voor des Heren woord beven, maar wel zeggen dat de Heren heerlijk worden. Ja. Dat kan dus nooit anders dan dat het slaat op de Joden, hè? En zij zonderen verre af degene die in de Heer Jezus geloven. Dat is dus de gemeente. En het worden toch broeders genoemd. Dat kan dan alleen nog maar zijn broeders naar het vlees, niet naar de geest. Want wij zijn gelovigen, zij niet. Zijn we geen broeders in de geestelijke zin van het woord. Toch worden ze broeders genoemd. Het kan alleen nog naar het vlees zijn, zodat hier toch achter steekt, hè? Iets wat we al lang wisten. Namelijk dat de gemeente in eerste instantie, in hoofdzaak dus, tot stand komt uit de 10 stammen van Israël. Dat zijn geen Joden, maar het zijn wel degenen die verre zijn. En het zijn ook naar het vlees broeders. Niet allemaal, maar de Bijbel generaliseert nou eenmaal. Ja. En ze haten ons, ze zonderen ons verre af, rekenen ons tot heidenen, tot Hilversummers, gooiers. En zij roepen dat de Heere verheerlijkt worden, Jehovah moet verheerlijkt worden, jawel. Maar het probleem is dat ze niet geloven in de Heere Jezus, die immers Jehovah is. Daar staat er ook, doch hij zal, en het doch staat hier goed vertaald, doch hij zal verschijnen tot uw lieder vreugde, hoewel wij verre afgezonderd waren. Maar ja, wij vrezen voor de Heere woord, of wij beven voor de Heere woord. Hij zal verschijnen tot uw lieder vreugde, dat slaat dus op de wederkomst van Christus en meer speciaal de opname van de gemeente dan. Nou, om opname gaat het niet. Maar wel, hij zal aan ons verschijnen in de lucht, hè. Dat is wel de gedachte. Zoekt u iemand, mevrouw?
Ja, ik dacht dat hier de tweede was.
Dat is heel lang geleden. Die zit hier tegenover in de bibliotheek.
Oh.
We hadden het natuurlijk wel over vreemdelingen.
Ja,
vreemdelingenverkeer.
Vreemdelingen.
Wij waren vreemdelingen en bijwoners. Dus het is nou verkeerd, veranderd. Ik heb die huisgenoten gehad. Maar goed. Hij zal verschijnen tot u lieder vreugde. Zij daarentegen, zij die roepen dat de Heer heerlijk worden, zullen beschaamd worden. Waarmee je maar weer ziet dat die dienst uit vers 3 inderdaad bedoeld was een dienst te zijn aan Jehovah, die daarmee verheerlijk zou moeten worden. Maar die zelf vindt dat hij er helemaal niet mee verheerlijk wordt, integendeel. Dus er moet duidelijk zijn, vers 5 spreekt dan inderdaad over de roeping van de gemeente naast het Jodendom, ik mag nou niet zeggen naast Israël, hè, maar naast het Joodse volk, waar wedijver tussen is, jaloezie tussen is, vijandschap tussen is zelfs. Hè. Maar het zal blijken dat degene die zo hard de naam des Heren willen verheerlijken, dat die Heren wel aan hen zal verschijnen, maar ze zullen daardoor beschaamd worden. Maar wat ons betreft, hij zal verschijnen tot onze vreugde. Waarna vers 6 ook duidelijk is. Namelijk, er zal een stem van groot rumoer. Ik kan het nooit uitspreken. Rumoer. Eerst met omlaut en dan zonder omlaut. Daar heb ik moeite mee. Hè? Rumoer. Er zal een stem van groot rumoer uit de stad zijn. Een stem uit de stad. En daarna een stem uit de tempel. En daarna de stem des Heren. Een stem van groot rumoer uit de stad. En meer speciaal de stem des Heren uit de tempel. Want ik denk dat dat de zin is. Namelijk een stem van groot rumoer uit de stad. En dan een stem van de Heren uit de tempel. Ik wissel er even een paar woorden om. Om de zinsopbouw volstrekt gelijk te krijgen. Dus een parallelisme. Dus een stem van groot rumoer, dat veronderstelt een menigte in verband met een stad. En daarna veronderstelt het één stem in verband met ook iets kleins, namelijk de tempel. Maar wat is, is duidelijk. De stem des Heren is uit de tempel, komt namelijk uit de hemel. Maar de stem van rumoer uit de stad betekent in de eerste plaats hetzelfde, maar wordt nou breder gezien. En dat komt omdat daar de gemeente bij ingesloten wordt. De stem uit de stad, dan wel de tempel, is een stem des Heren, oftewel een stem van groot rumoer. Namelijk, het is een stem niet alleen van de Heer Jezus, maar van de hele gemeente. De voltallige, voltooide gemeente, oftewel de stem van Christus die de vervulling is van de gemeente, oftewel de stem van de gemeente die de vervulling is van Christus. Ik haal de termen nu even uit het laatste vers van Efeze 1, hè. Want als de Heer in de toekomst in zijn grimmigheid en in zijn toorn zal spreken, dan gebeurt dat nadat de gemeente al is opgenomen, nadat de gemeente dus voor altijd met Christus verbonden is. Die gemeente is daar dus in betrokken. En hier worden die dingen dan ook inderdaad samen gezien. En als die stem gehoord wordt, dan is het de Heer die zijn vijanden de verdiensten vergeldt. Kortom, hij komt uitbetalen wat ze verdiend hebben. Dat blijkt trouwens een negatief salaris te zijn. Dat is niet salaris, maar slaag. Hè? Maar blijkt een negatief salaris te zijn, want dan begint inderdaad de grote verdrukking. Zodat als je heel goed leest, je zelfs hieruit kunt halen dat de opname van de gemeente plaatsvindt voor de grote verdrukking. Het is een beetje te moeilijk om als bewijs aan te voeren, maar niettemin vind je dat er zo zonder meer in terug. Hè? Nou, hoezo? Hoe kan dat allemaal? Wel, dan komt de mooie tekst, vers 7. Eer zij barensnood had, heeft zij gebaard. Eer haar smart overkwam, zo is zij van een knechtje verlost. Dat is natuurlijk twee keer hetzelfde. Eer haar smart, oftewel barensnood overkwam, heeft zij een knechtje gebaard. Waarna de vraag is, wie is dat knechtje? En het antwoord is, de gemeente. En niet de Joodse staat in 1948. Want dat is de gebruikelijke verklaring in de Maranatha-beweging. Maar dat is onzin, hè? Dat is onzin, dat is het niet namelijk, hè? Dat klopt trouwens niet, want als je dat historisch beziet, is het juist ontstaan nadat haar smart overkwam. Na de, hoe noemen ze dat tegenwoordig? Na de Holocaust of na Auschwitz? Ik bedoel gewoon, dus na de Tweede Wereldoorlog. Dat is na de weeën. Maar, ja. Maar daar gaat het hier niet over. Hier gaat het om de weeën van de grote verdrukking. En eer dat komt, is ze van een knechtje verlost. En dat knechtje is uiteraard hetzelfde knechtje als uit Openbaring 12. Namelijk, het is de geboorte van de gemeente. Eer haar smart overkwam en dus voor de grote verdrukking. Wie heeft ooit zoiets gehoord? Nou, ik wel, want wij horen wel eens vaker. Ja, dat mag je niet verder. Nou, goed, de verloskundige heeft net de band niet lopen, dus ik kan het nou even vertellen. Maar je hoort wel eens vaker van een dame of zoiets die naar het toilet moet en die dan een kind ter wereld brengt, terwijl ze niet eens wist dat ze zwanger was. Dat schijnt voor te komen. Je kan je dat niet voorstellen. Maar het schijnt dus voor te komen dat inderdaad vrouwen helemaal geen baarmoederwee hebben en zomaar een kind ter wereld brengen. Totaal, volstrekt onverwachts. Dat denk ik wel eens, er moet wat vreemds mee aan de hand wezen. Dat is het natuurlijk ook. Maar het schijnt voor te komen. Of het echt zo is, het zal wel. Ik heb er altijd mijn vraagtekens bij dat soort redeneringen. Maar het zal dan wel. Maar hier wordt het beschreven over Israël. Namelijk, er zijn geen baresnood geweest, zijn geen smarten geweest. En toch is zij van een knechtje verlost. Dat wil zeggen, het was nog helemaal de tijd der vijgen niet. En toch was er wat rijp. Hoe vindt u die? Het was de tijd nog niet, het was nog geen zomer. En toch werd het koninkrijk tot stand gebracht of zoiets. Dat kan ook nog, hè? Ja. Dat knechtje is namelijk gewoon hetzelfde knechtje als Openbaring 12. Waar daar staat natuurlijk wel zijnde in pijn om te baren. Maar dat is heel wat anders dan de beschrijving van de verdrukking. Daar gaat het namelijk om de strijd die er nou eenmaal altijd tussen het gelovig overblijfsel van Israël. Want dat is niet de Joodse staat daar, hè. Maar wat een strijd die altijd geweest is tussen de gelovigen en dus het gelovig overblijfsel van Israël, waarvan die vrouw een uitbeelding is, en de tegenstander, de draak. En die strijd is altijd geweest, maar niettemin komt daaruit voort de mannelijke zoon, die weggerukt wordt tot God en zijn troon. En dat is inderdaad de gemeente. En dat is wat we hier ook vinden. De gemeente werd dus al genoemd. Feitelijk in vers 2, namelijk ik zal zien op de arm en verslagene van geest, namelijk die voor mijn woord beeft. En daarna in vers 5, waar dezelfde uitdrukking weer gebruikt wordt. Uw broeders, hetgeen nog eens bevestigt dat de gemeente naar de mens gesproken grotendeels afkomstig is van de 10 stammen van Israël, maar dat terzijde. En daarna wordt de gemeente dan genoemd in vers 7, namelijk eer haar Israël smart overkwam, zo is ze van een knechtje verlost. Wie heeft zulks gehoord? Nou, wie oren heeft om te horen, die horen. En het gaat hier ook niet om zien, maar om horen. En als het om horen gaat, gaat het speciaal over Gods werk in onze bedeling. Wie heeft ooit zoiets gehoord, wie heeft daar eens gezien? Want, hoe is die tekst ook weer? Wat het oor niet heeft gehoord en wat het oog niet heeft gezien. Ik moet hem even gauw opzoeken. Hij staat in Jesaja, maar ik zoek even het Nieuwe Testament, dan vind ik hem wel. Dat was Jesaja 64, hè? Vers 4. Ja. Jesaja 64, vers 4. Ja, van ouds heeft men het niet gehoord, noch met oren vernomen. En geen oog heeft het gezien, behalve gij, o God, wat hij doen zal voor degene die op hem wacht. Die op hem wacht. Nou, dat is de gemeente, die wacht op hem. 2000 jaar lang wachten. De langste wachttijd uit de hele heilsgeschiedenis. En in 1 Korinthe 2 wordt gezegd dat dit vers spreekt over de roeping van de gemeente. Wat een verborgenheid geweest is, maar wat nu geopenbaard is, enzovoorts. Jesaja 64 vers 5 spreekt daar natuurlijk ook over, als er staat, gij ontmoet de vrolijke en die gerechtigheid doet aan degene die uw gedenken op uw wegen. Ook een beschrijving van de gemeente. Hetzelfde als gij die voor zijn woord beeft. En zo, hè. Dezelfde dingen gaat het. Maar als hier staat wat het oor niet heeft gehoord en wat het oog niet heeft gezien, in Jesaja 64 vers 4 wordt het in 1 Korinthe 2 van toepassing gebracht op de gemeente. En kennelijk wordt op diezelfde uitspraken teruggekomen in Jesaja 66 vers 8. Wie heeft zulks gehoord, wie heeft dergelijks gezien? Niemand. Nee, dan weten we meteen waar het over gaat. Namelijk over de gemeente. En dan zou een land kunnen geboren worden op één dag. een enige staat er dan. Als je het helemaal goed wil veranderen, moet je een doorstrepen en enige veranderen in één. Dat doe je natuurlijk niet zo. Je streept enige door en zet schuine streepjes op een. Maar...
Ja, hè?
Dat, het resultaat is hetzelfde, maar de methode is eigenlijk verkeerd. Want een bestaat niet, dat is het onbepaald lidwoord. Het bestaat in het Hebreeuws of in het Grieks ook niet, in de hele Bijbel dus niet. En enig is gewoon het hoofdtelwoord. Namelijk één. Ja. En dat we vergeten zijn, moeten we ons behelpen nu met accenttekens, hè? Met streepjes boven de eetjes om aan te geven dat het toch een telwoord is. Maar goed, er staat dus, zou een land kunnen geboren worden op één dag, zou een volk kunnen geboren worden op één reizen. En het kan wel, want die ene dag en die ene reis was niet de reis van, hoe heette die man ook weer, van Jeruzalem of van Tel Aviv naar de Verenigde Naties om daar de Joodse staat uit te roepen in 1948. Ik ben de naam alweer kwijt, hè. Want dat zegt men, dat was die reis dan, hè. Eén dag en één reis en toen werd de Joodse staat uitgeroepen in de Verenigde Naties. Hè? Nee, dat was niet Ben Gurion. Er was nog één ervoor. Ja, nou, doet er ook niet toe. Nee. Het is namelijk niet waar. Het is niet de reis van de een of andere Zionist. Het is de reis van de koning van Zion. Het is de reis van Christus. Niet naar de Verenigde Naties, maar naar de rechterhand Gods. Uiteraard. Bij de opstanding van Christus. Heel beroerd is dat mijn hetsel gewoon verward met de Heer. Hè? Maar ja, zijn graf is daar nog, Hetsel. Wordt zeer vereerd. Hetsel, nee, die was lang dood. En... Maar de Heer, het graf van de Heer is leeg. Daar gaat het maar om. Die is daar niet. Weitzman misschien, weet ik het. Weitzman, weet ik veel. Maar dat doet er ook niet toe. En broeder Voorhorst, die heeft het meegemaakt allemaal. Die moet het eigenlijk weten, vind je? Die weet zoveel altijd te vertellen. Wie was die man die de Joodse staat vertegenwoordigde toen bij de uitroepen van de staat Israël? Die naar Amerika reisde in de vergadering van de Verenigde Naties enzovoorts.
Ik ben slecht in vreemde woorden.
Ja, ik ook. Goed, dan kunnen we elkaar weer de hand geven. Nou, we gaan even verder. Dat is dus wat het niet is. Hè? Maar wat het wel is, is gewoon de opstanding van Christus. Waarbij een land werd geboren op één dag en een volk op één reis. Land en volk gaat natuurlijk ook maar om één ding, een soort van staat of volk dat tot stand komt. En die reis was een reis op één dag en het was de reis gewoon, de hemel in namelijk. En het land is de hemel en het volk is de gemeente en de reis is de opstanding van Christus. Al moet ik er meteen bij zeggen dat die opstanding van Christus en daarmee de roeping van de gemeente zijn voltooiing vindt in de... In de opname van de gemeente, aan het einde van onze bedeling. Het verschil wordt eigenlijk ook niet gemaakt, omdat in de praktijk dikwijls die dag waarop dat gebeurt, wordt uitgerekt en wordt bezien als de hele tegenwoordige dag der genade. Onze hele bedeling namelijk. Vanaf de opstanding en hemelvaart van Christus tot aan de opstanding en hemelvaart van de gemeente. Als één geheel. Vandaar dat je vanaf de opstanding en hemelvaart van Christus meteen verder kunt spreken over de dagen van de grote verdrukking. En over de 70ste week van Daniël. Die sluit dan meteen aan achter de 69ste, zeg maar. Hè. Dat gebeurt hier namelijk ook. Want er staat, zou een volk kunnen geboren worden op één enige reizen. En dan zeggen we, dat is de opstanding van Christus, dat geloof ik ook. Maar als je zegt, dat is de opname van de gemeente, zit je natuurlijk ook niet zo gek ver uit de buurt. En vanuit die gedachte, dat die ene dag en die ene reis is de dag van de opname van de gemeente, dan kom je vanzelf bij, maar Sion heeft weeën gekregen en ze heeft haar zonen gebaard. En dat is nog niet vervuld overigens, maar dat is wat verder vervuld wordt in de toekomst. Na de opname van de gemeente. En daar spreekt ook het volgende vers verder over, want daar staat, zou ik de baarmoeder openbreken en niet genereren, zegt de Heere. Zou ik die genereer voortaan toesluiten? Dan wordt dus gezegd dat nadat dit knechtje eerst geboren is, en nog wel het een en ander meer geboren gaat worden. Want na de geboorte van de gemeente, vindt ook plaats de geboorte van een nieuw Israël. En zelfs ook de wedergeboorte natuurlijk van de volkeren enzovoort, wat allemaal uit Israël voortkomt. Maar de gemeente is degene die de baarmoeder openbreekt en is daarom naar oud-testamentische norm bestemd voor de hemel, oftewel voor de Heer, vandaar het hemelse burgerschap. En de reis is, die dus genoemd werd in het voorgaande vers, is dan vanzelfsprekend de reis naar de hemel. En het land zal ook de hemel zijn, hè? De hemelse positie van de gelovigen, van onze bedeling. Maar het laatste deel van vers 8 en daarna vers 9 spreekt over wat er verder volgt, na de gemeente. Namelijk, Sion heeft weeën gekregen, dat is de grote verdrukking, en ze heeft haar zonen gebaard, dat is de wedergeboorte van Israël, en wat er verder volgt. Met als toelichting vers 9, namelijk, zou ik de baarmoeder openbreken en niet genereren, zegt de Heere. En het openbreken is het openbreken bij de geboorte van de eerste, dat is al geweest dan, hè? Die heeft de weg bereid, om zo te zeggen. Of zou ik die genereren voortaan toesluiten? Nee, uiteraard niet. Als daar gegenereerd is en de weg geopend is, dan komt daar nog meer. Maar dan op de normale wijze, namelijk met smarten. Hetgeen uiteraard duidt op de grote verdrukking. En als dat gebeurd is, vers 9, dat is een beschrijving van de verdrukking, dan zijn we in vers 10. Verblijdt u met Jeruzalem en verheugt u over haar, al haar liefhebbers. Wees vrolijk over haar met vreugde, gij allen die over haar zijn treurig geweest, opdat gij mocht zuigen en verzadigd worden van de borsten harer vertroostingen, opdat gij mocht uitzuigen en u verlusten met de glans harer heerlijkheid. En het wordt uiteraard gezegd tegen de heidenen. Zodat we hier weer het verhaal hebben van eerst de gemeente, nee, eerst de opstandingen van Christus, dat is vers 1. Hè? De hemel is mijn troon. Opstanding en hemelvaart op dezelfde dag van Christus. Daarna beschrijving van de ongelovigheid van Israël, maar daarnaast de roeping van de gemeente. Dat bestaat immers simultaan, naast elkaar. Hè? Daarna de bekering van Israël in de dagen van de verdrukking en daarna de bekering van de heidenen die tot Israël gebracht zullen worden. Dat staat dus precies in dezelfde volgorde die we al kennen. En dat is toch wel aardig, omdat we daar straks van Jesaja 65 teruggegaan zijn naar Jesaja 11 en gezien hebben hoe de dingen daar op volgorde staan. Maar nou blijkt dat ze hier ook op volgorde staan. Alleen niet in de voorafgaande, maar in de volgende verse. Waarna nog het een en ander gezegd wordt over de zegeningen van Israël, de terugverzameling van Israël en over de zegeningen die via Israël aan de heidenen gegeven zouden worden. Waarbij speciaal ook vermelding gemaakt wordt van Levi en dus van priesterschap. Want Israël zelf zal priester zijn te midden van de overige volkeren. Het gedeelte eindigt dan inderdaad met de dood, de uitdelging van alle goddelozen. Hetgeen van toepassing gebracht zou kunnen worden op de dagen voorafgaande aan de 1000 jaren. Maar het zou natuurlijk ook de dagen kunnen zijn voorafgaande aan de jongste dag. En daar gaat het natuurlijk uiteindelijk toch naartoe. Hè? Goed, dat laten we nog voor de volgende keer. Ik kom schitterend uit, want we hebben nog één keer geloof ik hierna. Hoeveelste is het nu? 23e. Ja, we hebben nog één keer. Nou, dan kom ik mooi door. Het Bijbelboek heen. Hè? We zullen danken. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank voor de rijkdom van uw genade. Dat we mogen leven in deze dagen als eerstelingen van het nieuwe verbond en ook als eerstelingen van een nieuwe schepping. We danken u dat u ons verlost hebt, ons leven gegeven hebt op onverwachte wijze. Op de wijze die geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord. Maar we danken u, Vader, dat deze verborgene dingen inderdaad tot stand gekomen zijn en geopenbaard zijn aan ons door de nieuwtestamentische geschriften. Wij danken u, Vader, dat we daardoor bepaald mogen worden steeds opnieuw bij onze heiland zelf. Die wij niet zien en waarvan de wereld niets merkt en die ook wij met onze zintuigen niet kunnen waarnemen, maar die wij via uw woord mogen kennen als degene die uitermate verhoogd gezeten is aan uw rechterhand. Als degene ook die langmoedig is over ons en over de wereld. Maar ook als degene die in heerlijkheid zal verschijnen in de toekomst. We danken u, Vader, dat wij als gelovigen in deze bedeling de eerste zullen zijn die de Heer zullen ontmoeten in de lucht om voor altijd met de Heer te zijn. waarna we ook deel zullen hebben aan de verdere openbaring van uw koninkrijk in deze wereld, die nu nog in duisternis is. We bidden u, Vader, wilt u ons nabij zijn. De dagen die voor ons liggen, wilt u ons bewaren. Wilt u bovendien onze gedachten bewaken, opdat we ons zouden bezighouden, niet met de vergankelijke dingen om ons heen, maar met onvergankelijke dingen die ons in uw woord geschonken zijn. Opdat we uit dat woord zouden leven en zouden leven onder de rijkdom van uw genade. Wees u daarom ons nabij, opdat wij zouden leven tot eer van uw naam en opdat uw naam zou groot gemaakt worden in ons en door ons, om Christus wil. Amen. En inmiddels zijn we dan terechtgekomen in Jesaja 66, afsluitende hoofdstuk van dit toch wel wat fors uitgevallen Bijbelboek. Een hoofdstuk waarin gesproken wordt over wat we gezien hebben, namelijk de eindelijke verwerping der wederspannigen. Ik vind altijd een prachtig stukje literatuur, hè? Zo'n kop erboven. Hè? Dat is heel wat anders dan de krantenkop. Hè? Eindelijke verwerping der wederspannigen. Zo is het natuurlijk ook. Dat wil zeggen dat de wederspannigen in het eind verworpen zullen worden. Maar dat is maar de helft van het verhaal. Want de andere helft spreekt natuurlijk over het beroemde, bekende overblijfsel waarover Jesaja zo dikwijls spreekt en waarnaar ook een van zijn zonen genoemd was immers. Namelijk het overblijfsel zal behouden worden of wederkeren. Die kan die namen nooit onthouden hoor, want dat is veel te moeilijk.